We gaan het boek der psalmen openslaan en we beginnen bij psalm 1. Psalm 1, en daar wil ik enkele dingen van zeggen. Voordat we iets uit psalm 1 lezen, even iets ter inleiding. Er zijn 150 psalmen, maar u weet, dacht ik wel, dat die 150 psalmen zijn verdeeld in 5 boeken. 5 boeken van psalmen. Het is zo prachtig dat die 5 boeken van psalmen weer parallel lopen met de 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus. Dat komt helemaal overeen. Dan zie je ook heel duidelijk hier weer, dan heb je weer zo'n bewijs, dat Gods woord, ja, hij is wel door mensen geschreven, maar door God geïnspireerd. De meeste psalmen zijn profetische psalmen. Dat wil zeggen, ze spreken ons profetisch in de eerste plaats van onze geliefde heiland, de Heer Jezus. En in de tweede plaats spreken veel psalmen ons over de weg die Israël ging en die Israël gaat. En ten derde, dat doen we ook vanavond, mogen we vele psalmen ook geestelijk toepassen op het kind van God en op het leven in de gemeente. Ik lees met u in de eerste plaats die eerste 3 versen. Daar staat boven de 2 wegen. En dan staat er welzalig de man, dus de mens, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, en die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Ja, de psalmist spreekt hierover 2 wegen. En die 2 wegen komt u tegen in de gehele Bijbel. Al in het boek Genesis, God sprak, er zij licht, en God scheidde het licht van de duisternis. 2 wegen, 2 lijnen. In het paradijs was de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En die lijnen gaan dan verder. Kain en Abel, Abraham en Lot, Jacob en Esau, Mozes en de Farao, Egypte en het beloofde land. En ga zo maar door. En als de Heer Jezus dan hier rondwandelt, dan spreekt hij ook over die 2 lijnen, die 2 wegen. De Heer Jezus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen me. Je bent behouden of verloren. En ik denk aan de gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt over die 5 wijzen en die 5 dwaze meisjes. Dwaas, ze hadden geen olie in hun lamp. Verloren, ze waren wel op weg. Ze zongen wel mee, ze deden wel mee, maar ze waren verloren. En 5 wijzen waren behouden. De Heer Jezus spreekt over het huis, ons levenshuis, wat op de rots gebouwd is of op het zand. En natuurlijk, heel duidelijk laat de Heer Jezus die 2 wegen zien in Matteüs 7, als hij spreekt over die wijde poort en die nauwe poort, die brede weg en die nauwe weg. Boven die wijde poort daar staat, er is geen hemel en geen hel. Het is alles hier en nu. Iedereen komt er wel. Wees maar verdraagzaam. En we hebben allemaal maar 1 God, hoor. En boven die nauwe poort staat, ik heb niets verdiend dan vloek te horen. Toch wil mijn God genadig zijn. 2 wegen. En daar spreekt de psalmist over. God kent ook maar 2 soorten mensen. Zondaars en rechtvaardigen. Nee, niet rechtvaardig uit jezelf, maar gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. Je bent verloren of je bent behouden. Je bent een kind van God en het klinkt zo cru, maar de Heer zegt het. Of je bent een kind van de duivel. Je bent op reis naar de eeuwige heerlijkheid of de eeuwige verlorenheid. In vers 1 en 3 tot 3 wordt ons nu die mens getekend. Die mens die die smalle weg bewandelt. Maar het is ook de mens die in Gods ogen welgevallig en geliefd is. Wie is die mens? Wie is die man? In de eerste plaats, het is de Heere Jezus die ons hier getekend wordt. Het is Gods geliefde Zoon. Hier komt u dus in de eerste psalm al de Heer Jezus tegen. De Heer Jezus wandelde niet in de raad van de goddelozen. Want mijn Bijbel zegt, hij heeft geen zonde gedaan en hij heeft geen zonde gekend. Maar onthoud het goed, de Heer Jezus stond wel in de raad van de goddelozen, het Sanhedrin, om door hen veroordeeld te worden. Het was een vrome raad, maar ze veroordeelden Jezus. U ziet, men kan dus godsdienstig zijn en toch goddeloos. Nou is dat vervelend een heel hard woord. Als men spreekt over goddeloos, dan denkt men altijd aan bepaalde vreselijke zonden. Maar goddeloos is eigenlijk een heel normaal woord. Als iemand geen werk heeft, dan ben je werkeloos. En dan heb je God niet, dan ben je zonder God goddeloos. De Heer Jezus stond niet op de weg van de zondaars. Maar we weten het, hij liep wel naar de zondaar toe om die zondaar te behouden. De Heer Jezus zat niet in de kring van de spotters. Maar als de man van de smarte hing hij in de kring der spotters op Golgotha. Hij, de Heer Jezus, was het, vers 2, die niet alleen die de wet van God overpeinsde, zoals het in vers 2 staat, maar ook die wet in zijn binnenste droeg en die wet vervulde. Daarom is de Heer Jezus de boom, vers 3, de boom des levens. De Heer Jezus hing ook aan een boom. Wonderlijk, hè? Dat eerste mensenpaar, wat van God was afgevallen, kroop weg achter de boom. Maar de Heer Jezus, de laatste Adam, hing aan de boom. De boom des levens. En wie bij hem drinkt, hij heeft het zelf gezegd, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. In deze eerste drie versen van Psalm 1 wordt ons dus de Heere Jezus getekend. Maar in die eerste drie versen wordt ook ieder mens getekend die bij de boom des levens Golgotha is geweest. En daardoor gerechtvaardigd is op grond van het geloof. Boven het leven van iedere christen moeten ook deze drie versen uit Psalm 1 opgetekend staan. Eigenlijk in vlammende letters. In de eerste plaats, kind van God, niet wandelen in de raad van de goddelozen. We zijn zo geneigd als we bepaalde dingen niet weten, als we bepaalde dingen geen raad weten, dan gaan we op zoek om raad bij mensen. En dikwijls zijn het mensen die met God helemaal geen rekening houden. De Heer Jezus zegt, of openbaart zich als de waarachtige raadsman. Paulus zegt, we hoeven niet om raad verlegen te zitten. We zijn niet radeloos. Je had vroeger, ja, die heb je dacht ik nog wel, ja, wij hebben dat niet thuis, maar daar hoor je wel eens over spreken. Je had vroeger van die damesblaadjes. Ja, hoe heet het, is ook weer libellen, zoiets. En dan was er zo'n rubriek. Dan kon je om raad vragen. Vraag Lita om raad, of noem maar op, je weet dat wel. Ja, het was meestal een man die erachter zat, hoor. Ja, om dat dan in te vullen. Ach, broeders en zusters, we hoeven niet in de eerste plaats om raad te gaan bij de goddelozen. Want meer dan Salomo is hier. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. We mogen ergens anders in wandelen. De Efezebrief zegt ons dat. Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God te voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Niet in de raad van de goddelozen. En ook niet staan op de weg van de zondaars. Kijk, wandelen, dat is erg. Maar staan, blijven staan, dat wil zeggen, je min of meer één maken met de zondaars. En met de zondaar en zijn weg, dat is ontzettend. Het woordje staan wil eigenlijk zeggen, ja, hier sta ik om met je mee de zonde te bedrijven. Het is als het ware je één maken met de mensen op de brede weg. Ik weet niet of hier iemand zo in ons midden is, want ik spreek toch tot de kinderen Gods. Als je staat op die brede weg, keer je om. Keer je om. Ga van die weg van verderf en zonde af en ga staan, hoe dan, voor de Here. Zoals de Efezebrief het weer zegt, stel je dan op en doe de wapenrusting Gods aan. Sta voor de Here. Je lendenen om God met de waarheid. Wandelen, staan, het gaat nog verder. Niet zitten in de kring van de spotters. Oh, wat wordt er gespot in deze tijd? Misschien zegt u nou, ik zit niet in de kring van de spotters. Dat zal wel zo. Maar als je al gaat luisteren naar alle spotternij die naar ons toekomt via tv en radio, dan zit je al min of meer in die kring van de spotters. Niet zitten in de kring van de spotters. U voelt wel, het is een opklimming. Wandelen, ach, dan kan je nog verder wandelen. En staan, dat is gevaarlijk, maar je benen staan nog op de grond en je kan nog weghollen. Maar als je, als de verloren zoon, het was een verloren zoon hoor, dus we zouden zeggen, kind van God, als je als de verloren zoon gaat zitten bij de varkens, bij de spotters, je één maakt met hen, meelacht en meeconfereert en meehuichelt, en niemand, dan ook niemand in je omgeving, in die kring van je weet dat je een christen bent. Of ze merken niet aan je dat je een christen bent. Dan moet ik zeggen, dan zit je goed fout. Dan zit je goed fout. Of je nou midden in de maatschappij staat, als ze niet weten dat je een christen bent, dan mankeert er iets aan. Dan ben je min of meer gaan zitten in die kring van de spotters. Ik denk aan een man in het Oude Testament, broeder Lot, ik noem hem broeder Lot, want hij was een gelovige. En broeder Lot, die zat eerst, woonde die buiten Sodom. Zijn tentje had hij opgestaan buiten Sodom. gaat er nog wel. En toen woonde hij in Sodom. En dan in hoofdstuk 19, Genesis 19, kan je lezen. Hij zat in de poort van Sodom. Hij had zich één gemaakt, hij gaf daar raad. Misschien heeft hij een kaartje gelegd daar in de poort van Sodom. Met de Sodomieters. Ja. Hij had zich één gemaakt. In Efeze 2 vers 6. Dat de christen met Christus Jezus een plaats gekregen heeft. Daarboven. In de hemelse gewesten. Dat is een heel andere zitplaats. Dat is een heel andere positie. Dat is rusten in het volbrachte werk. En niet goedkoop op de genade leven. Onthoud het goed. Een christen hoort niet te wandelen. Hoort niet te staan of te zitten bij hen die brede weg bewandelen. Ja, je mag ze wel op Jezus wijzen, natuurlijk. Dat is onze opdracht. En nou weet ik wel, we staan midden in de wereld. We hebben te maken met collega's en zaakrelaties en buren en scholieren en medestudenten. Maar dat bedoel ik niet. We staan in die wereld, we moeten niet gaan zweven. We zijn nog niet in de hemel. Maar zeg eens eerlijk. Als je echt vrienden hebt in de wereld, echt vrienden. Dus ik heb het niet over de collega waar je goed mee omgaat. Maar echt vrienden. Ach, dan kan je ontzettend veel bespreken met elkaar. Natuurlijk. Dan kan je praten over de politiek. En over je gezin misschien. En over allerlei hobby's. En de Tour de France. En tv-programma's. En misschien over de koersen. Maar als je dan op het woord komt. Als je dan het woord gaat verkondigen. Als je dan gaat getuigen. Als je dat aanraakt. Dat kan je misschien eenmaal doen. En tweemaal. En dan mag je ook bidden dat ze tot bekering komen. Maar dan moet je ook verder zwijgen. Er is geen geestelijke band. Er staat toch van de gelovigen geschreven in dat tweede vers. Niet zit in de kring van de spotters, maar aan des Heren wet, aan des Heren woord zijn welgevallen heeft. En dat woord overpeinst bij dag en nacht. Dat is goed om de tijd door te brengen. Ik ga even naar de derde vers. Vers 3. Daar worden gelovigen vergeleken met een boom. Ik ga even nog lezen vers 3. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Een boom. Ik zou even één tekst met u op willen zoeken. Verder maak ik het u niet moeilijk hoor. Uit Jeremia 17. Vers 8 heb ik aangetekend, ja. Jeremia 17. Ik heb hier de klaagliederen, die moeten we dan niet hebben. Jeremia 17. Vers 8. Even kijken hoor. Dat is 16. Ja. We nemen het 7e vers erbij. Gezegend is de man, dus ook de mens, die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan de beek uitslaat en niet merkt als er hitte komt, dus tegenslag, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Een boom geplant aan waterstromen. Het grondwoord zegt vast, vastgezet. In de grond. In welke grond? In Jezus Christus. En die gekruisigd. Dan mag je weten en je kan zingen, ik heb de vaste grond gevonden, waar mijn anker eeuwig hecht. De grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Ben je een gelukkig mens? Dan kan het wel stormen in je leven. De beproevingen kunnen komen, de hitte. Maar die boom staat vast in de grond. Nee, niet vast ingeplant in ons eigen werk, maar in zijn werk. Deze waarheid leert ons dat alle stormen die boom niet omver kunnen halen. De boom is geplant aan waterstromen. Dat hebben we gelezen. Dat betekent, die boom is niet geplant aan een slootje of aan een beekje die telkens droog valt, maar aan meerdere beken. Dat wil zeggen, er is vol op water. Als je geplant bent in de Heer Jezus, als je je wortels afsteekt naar de diepte, dan beleef je ook de volheid van de geest. Geplant aan waterbeken. Zullen we dan nog bang zijn, kinderen Gods? Bang voor de toekomst? Bang voor de wereld? Bang voor wat ons kan overkomen? Bang voor de dood? Bang voor het oordeel? Nee. Hebt goede moed. U bent geplant en jij bent geplant, ik ben geplant in Gods beek van liefde en genade. In Gods beek van trouw, geplant aan waterbeken. Wat hebben we nog te klagen? Wat hebben we dan nog te zuchten? Klagen over dorst? Over armoede? O, als je dat bemerkt, steek je wortels in de diepte af. De boom geeft het water om niet. Het is vrije en rijke genade. Wat een rijke boom. Wat een rijk mens is een christen, een kind van God. En ten derde, de boom geeft vrucht op zijn tijd. Dat kan ook niet anders. Als je drinkt bij de Heer Jezus, dan word je vervuld met de Heilige Geest. En dan hoef je niet te worstelen om die vrucht, want dan komt die vrucht vanzelf tot openbaring. Vroeg of laat. Dan kan je elkaar niet aanpraten. En al zou ik je 10 keer de hand opleggen, dan krijg je niet de vrucht van de Geest hoor. Maar als je geplant bent in de Heer Jezus. Ach, u weet toch al, de vrucht van de Geest, Galaten 5, vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Een negenvoudige vrucht. 3 maal 3. Hebt u dat getal 3 weer? Dan komt u er telkens tegen. Er zijn ook 9 zaligsprekingen. En 9-voudige vrucht. Dat is de vrucht van de Geest. Maar als u de Bijbel leest, en we gaan dat niet opslaan om destijds wil, maar ik denk aan Johannes 12, vers 24, dat de Heer Jezus spreekt dat de graankorrel moet sterven, in de aarde moet vallen en sterven. En dan past hij die wet van de graankorrel toe op u en mij. Als we sterven aan onszelf, en dat is een dagelijks proces, dat gaat door. Dan krijgt de Heer Jezus hoe langer hoe meer gestalt in ons leven. Het is de vrucht van het sterven met Hem. Er is nog een derde vrucht. Als we spreken van de Heer Jezus, als we anderen vertellen van de Heer Jezus, dan mogen we misschien een ziel brengen een man of vrouw, misschien is het je eigen jongen of je eigen meisje, je zoon, je dochter. Je mag hem brengen bij de Heer Jezus. Is dat niet wonderbaar? Dan sta je straks diep met lege handen. Er is nog iets van die boom te vertellen. Ja, het is 8:30. De bladeren vallen niet af. De boom is altijd groen. Groen in de droogte, in de zomer, de herfst en de winter. Groen te midden van een dorre wereld. De Heer Jezus zegt het zo prachtig. Gij zijt het licht. Gij zijt het zout der aarde. Fris, groen. Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Gij geheel anders. Dat groene, dat blijvende, dat spreekt ons van het eeuwige, onvergankelijk leven. De vernieuwing of de verjonging van het kind van God. Ik heb wel eens met u nagedacht over Psalm 103, dacht ik. Ja, dat is al een jaar geleden. Waar dan die zin komt, naar voren komt in het vijfde vers. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ik hoef het u niet te vertellen, hè. Die arend die krijgt die tijd dat hij in de rui komt. En dan slaat hij die oude vleugels af. En dan krijgt hij nieuwe vleugels. Nieuwe veren, laat ik het zo zeggen. Nieuwe veren. En als je dan met je nieuwe veren weer gaat vliegen, dan is het net een gouden glans, zo'n adelaar. Daarvan de naam ook de gouden arend, de gouden adelaar. Ach, broeders en zusters, laten we die oude veren van zonde en bindingen, wat het ook is, afleggen. Zodat de nieuwe veren, het nieuwe leven, het jonge leven tot openbaring komt. En dan ga ik echt eindigen. Tot slot wordt ons getekend in vers 4 tot 6 hoe het de goddeloze vergaat. Ik wil dat toch niet overslaan. Het is wel geen evangelisatiesamenkomst, maar er staat niet alzo de goddeloze die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering de rechtvaardigen. Ja, als kaf verstrooit. Is heel iets anders dan een boom, hè? Heel iets anders dan een boom. Ik denk aan broeder Asaf in Psalm 73. Oh, wat had de man het moeilijk. Wat had de man het moeilijk. Alles zat hem tegen. Er was zoveel tegenwind. En zoveel moeite in zijn leven. Hij kon er niet tegenop. En dan keek hij naar de goddeloze. En dan wist hij er geen raad mee. Je moet dat eens lezen op Psalm 73. Hij wist er geen raad mee. Het gaat hun allemaal voor de wind. En ze eten en ze drinken. En ze sterven soms nog gemakkelijk ook. En dan ik. En toen zei de Heer, ik vertaal het maar even vrij. Toen zei de Heer, kom maar Asaf. Dag, kom maar. Kom maar eens mee. Toen mocht hij het heiligdom binnengaan. Toen mocht hij een ogenblik op het einde van de goddeloze letten. Toen schrok hij. Wat heb ik gezegd? Ik ben eigenlijk een redeloos dier, Heer. Wie heb ik nou naast u in de hemel? En wie heb ik nou naast u op de aarde, niemand, u alleen. Zoals het koor wat vroeger in het leger wel gezongen werd, zegt Jezus, gij zijt alles mijn al. Jezus, gij zijt alles mijn al. De weg van de goddeloze is ontzettend, want het is de weg van de duivel. Maar in dat zesde vers, vers 6a, staat zo wonderbaar, de Heere kent de weg van de rechtvaardige. Is dat geen troost? Soms gaan we een hele moeilijke weg. Soms begrijpen we het niet. Want Gods weg gaat dikwijls door de zee heen. Maar Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 19. En toch staat ongeschokt het hechte fundament. Gods met dit merk: de Heer kent de zijne. Hoort u het? Daarmee eindigen we. De Heer kent de zijne in droefheid, in beproeving, in ziekte, in gevaren, in zorgen, in verleidingen. De Heer kent de weg die we gaan. Wat een troost. Dan kan je zingen, soms door je tranen heen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan nog meer? Amen.